Goedemiddag, ook van mijn kant. Hartelijk welkom in deze dienst. We gaan stilstaan bij God de drie enige. En we gaan ontdekken dat dat vooral een stuk is dat ons tot aanbidding moet brengen. En niet allereerst tot alleen maar ons hoofd, om het te begrijpen. Maar voor we daarbij komen, gaan we eerst ons leven uit handen leggen. In de handen van een goede God, met fotum. En daarvoor wil ik je vragen zover je kunt te gaan staan. En we mogen een nieuwe week in met woorden van God. Er is genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus de Christus. We willen God prijzen om wie die is. Psalm 33 zingen we twee versen uit. We bidden de Heer om de Heilige Geest. Heer onze Vader, wie zijn wij dat wij met u mogen spreken? Dat u ons graag ziet komen. Dat u naar ons hoort. Wie zijn wij, Heer, dat wij samenkomen om woorden van u te spreken. En om die open te leggen. Wie zijn wij, Heer, om over u te spreken. U de Almachtige. U die alles heeft gemaakt. Heer, u waar we zo makkelijk aan voorbij leven, maar van alle Bijbelse figuren weten we, zodra ze u ontmoeten, gaan ze naar de grond. Uw glorie is te groot. Uw licht te zuiver voor ons. Heer, en we belijden dat woorden vaak niet in staat zijn om die eerbied bij ons op te wekken. Alleen uw Heilige Geest kan dat in ons. Dat wij klein worden en u groot. En Heer, als we dan uw woord willen openen vanmiddag, als we het gaan hebben over uw wezen, wie u ten diepste bent, Heer, wilt u ons dan woorden van de Geest laten spreken. Dat uw dienaar u lof bewijst. En dat als wij ernaar horen, dat wij nog groter van u denken en u nog meer lief hebben als hiervoor. En dat is ons verlangen, Heer, dat deze hele dienst een ontmoeting is met u. En dat u zelf bij ons wilt zijn, in uw genade. En daar mogen we vertrouwend op bidden. Want we bidden in de naam van uw Zoon. Amen. Ik kreeg een mail of ik wilde preken over zondag 8, dat is over de drie eenheid. Dat vind ik nooit de makkelijkste om over te preken. En misschien wel omdat je zo snel of te weinig of te veel zegt. Te veel verklaart of te veel aan de oppervlakte blijft. Dus ik ben deze week toch weer die worsteling aangegaan over zondag 8. En daarvoor gaan we eerst samen lezen uit Titus 3, de versen 1 tot en met 7. En daarin zien we dat de drie-enige helemaal betrokken is op jouw redding. En dat is denk ik ook de indeling van de apostolische geloofsbelijdenis, waar zondag 8 begin mee maakt. Laten we samen lezen.
Dit is 3 vers 1 tot 7. Herinner allen eraan dat ze de overheid en het gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn. Bereid om altijd het goede te doen. Dat ze van niemand mogen kwaad spreken, vredelievend en vriendelijk moeten zijn en zich tegenover alle mensen steeds zachtmoedig moeten gedragen. Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst. We verafschuwden elkaar en haten elkaar. Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden. En Hij heeft ons gered. Niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest, die Hij door Jezus Christus, onze Redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door Zijn genade rechtvaardig verklaard en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop onze hoop gericht is.
Het eeuwige leven waarvan de Heer Jezus heeft gezegd: dit is nu het eeuwige leven dat zij u kennen en Hem, uw Zoon, die u gezonden heeft. En dat, van het eeuwige leven willen we zingen, want dat gaat allemaal over het eeuwige leven gaat over de eeuwige aanwezigheid van God. Daarom gaan wij zingen: gezegend is de Vader.
MUZIEK
Zondag 7 maakt het begin met de apostolische geloofsbelijdenis door die geloofsbelijdenis helemaal op te nemen. En dan is vraag en antwoord 24 van zondag 8. Hoe worden deze artikelen ingedeeld? In drie delen. Het eerste gaat over God de Vader en onze schepping. Het tweede over God de Zoon en onze verlossing. Het derde over God de Heilige Geest en onze heiliging of vernieuwing. Waarom noemt u drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, terwijl er toch maar één God is? Omdat God zich zo in zijn woord geopenbaard heeft. Deze drie onderscheiden personen zijn de ene ware en eeuwige God. Tot zover. Lieve broers en zussen, drie eenheid. Dat voelt voor velen, denk ik, een abstract en apart dogma. Waarvan je soms zou denken, heb ik dat nodig om te geloven? Zelf heb ik dat lange tijd zo ervaren. Ik begon de dienst er al mee. Voor mij was het ook niet per se overtuigend dat de catechismus zegt van ja, omdat het zo in de Bijbel staat. Ik ben gepokt en gemageld, zoals als gereformeerde jongen. En het woord drie eenheid kom je natuurlijk niet zo tegen. Dus als puber ging ik daar natuurlijk altijd tegen in. Dat het zo niet in de Bijbel stond. En toch is het bij mij niet een abstract en apart idee gebleven. Het is voor mij een werkelijkheid geworden waarvoor ik God aanbid en loof. Omdat ik in de drie eenheid Gods grote liefde ben gaan proeven. Een liefde die mij bevrijdde van mijzelf. Als de apostel Johannes in zijn eerste brief zegt dat God liefde is, dan denk ik aan de drie eenheid, een Vader, Zoon en Heilige Geest. Die in volmaakte eenheid van elkaar houden en die maar één droom hadden, dat de mensheid in die liefde zou delen. En van die liefde zou uitdelen. Professor Hoek, die over dit stuk een prachtige gedeelte schreef, die zei hierover, de belijdenis van de drievoudige liefde van God is meer geschikt om gezongen te worden dan om er een verstandelijke uiteenzetting over te wijden. Het gaat hier immers om een mysterie dat ons denken te boven gaat. Maar we behoeven het niet alleen bij zingen te laten, als dan maar onze bezinning heel dicht bij aanbidding komt. En dicht bij de lofprijzing blijft. Nou, dat is een poging, deze preek. En als die poging in de preek mislukt, ik heb alle liederen zo uitgezocht dat God erin geprezen wordt, om wie die is. En het thema waarvoor ik deze week heb gestoeid, is ontmoet Gods liefde in de drie eenheid. Ontmoet Gods liefde in de drie eenheid. En het gaat over Gods liefde in de schepping, Gods liefde in onze redding, Gods liefde in onze vernieuwing. De indeling van het apostolicum. En een van de diepste waarheden die ik in mijn leven heb ontdekt, is dat God ons niet nodig heeft. En dat is een waarheid die wij te weinig omarmen. Dat wij hier zitten heeft God niet nodig. Dat wij een kerk zijn heeft God niet nodig. Het is eerder omgekeerd. Wij hebben God nodig en daarom is er de kerk. Maar in religie is het precies omgekeerd. Bijna alle religies bestaan uit deze basisovertuiging dat God of de goden ons nodig hebben. Dat wij wat moeten doen, opdat zij wat voor ons doen. En als je dat nu een achterhaald idee vindt, besef je dan dat het over tienduizenden jaren godsdienstgeschiedenis gaat, waar ik het hier over heb. Dat de mensen van nature God of de goden het hogere als een totaal ongrijpbaar ding ervoeren. Zo ongrijpbaar en kleinmakend dat ze probeerden het hogere naar beneden te halen. Ik lees nu net een boek over de ontwikkeling van de religies in Europa, van Christiaan de Walen. En het is echt bizar hoe wat de mensen uit de kast halen om de Germaanse of de Keltische goden tevreden te stellen. Tot aan lugubere mensenoffers toe. En ook hoe die goden worden afgebeeld. Namelijk als zij die niet echt een hele hoge morele lat hadden voor zichzelf. Het waren veel eisende goden. En daarom deed men ook verstrekkende offers. Zoals het verzuipen van mensen in een ton om de goden tevreden te stellen. Of om een mens in een stroopop te doen en in brand te steken. Dan hebben we het daarover. En je zou kunnen zeggen, men dacht in goden als in vrede, bittere, veel eisende verschijnselen. Maar wat is het verhaal van de Bijbel? God heeft de mens niet nodig, noch zijn offers. Een van de meest indrukwekkende opmerkingen is die van Paulus, als hij met de wijsgeren van Griekenland op de Areopagus in Athene in gesprek is. En dan zegt hij in Handelingen 17, vers 24 en 25 het volgende. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensen handen gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden, alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. God heeft ons niet nodig. God heeft de wereld niet nodig. En toch heeft hij de wereld gemaakt. Niet omdat hij de wereld nodig heeft, maar omdat hij het goed vond. Dat is het refrein van de schepping. En zie, het was goed. Ofwel, alles bestaat als uiting van Gods vreugde. God loopt over van goedheid en daarom maakt hij de schepping. Niet omdat hij het nodig heeft, maar omdat God veel te delen heeft. De schepping als een explosie van Gods goedheid. In al die variatie die wij tegenkomen, geuren, kleuren, geluiden, smaken. En zo is de mens ook gemaakt, dus als een uiting van Gods vreugde. En op dat spoor komen we in het oerverhaal van de schepping, waar ontstaansverhalen van andere volken uit de tijd van Israël de mens schetsen als een slaafje, omdat de goden geen zin hadden in het zware werk. Dat is namelijk, als je Genesis leest, Genesis 1, en je legt hem naast de oerverhalen van de volkeren rondom Israël, dan is dat een van de opvallendste verschillen. Andere goden maken mensen omdat ze geen zin hebben om te werken. Maar wat lezen wij in Genesis 1? God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. En zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. In dat wij laat ons mensen maken, zien theologen al de vroegste verwijzing naar de drie-eenheid. Niet alleen dat, maar ook hoe God de mens maakt, mannelijk en vrouwelijk. Ofwel, de mens is alleen compleet in relatie, zoals God in zichzelf relatie is. En dat was voor Augustinus de kerkvader ook het meest belangrijke aspect van de drie-eenheid. God is een persoon, drie personen in relatie en toch één. Dat betekent dus dat een van de belangrijkste kenmerken van ons mens zijn is, volgens de Griekse orthodoxe theoloog, dat is een moeilijke naam hoor, Zizioulas. Ja, ik ben geen Griek, dus mij moet je vergeven. Deze kaaskop die kan niet al die namen uitspreken. Maar het wezen van de mens is dit. Een mens is geen individu, maar een persoon. Enerzijds is een persoon uniek. Anderzijds kan een persoon pas tot zichzelf komen in relatie met anderen. In gemeenschap verbonden. De drie-enige God staat hier model voor, zegt hij. Want daarin zien we zijn uniciteit en gemeenschap met elkaar verbonden. Vader, Zoon en Heilige Geest. Uniek, alle drie, en toch één. Maar laat dit voorop staan. God heeft ons niet gemaakt omdat hij ons nodig had. Nee, God heeft ons gemaakt omdat hij overliep van vreugde. Het was goed. En daarom sprak de oude kerk, als het om de drie-eenheid ging, om de perigoresis van God. De ronde dans of de vreugdedans van God. In volmaakte vreugde dansen Vader, Zoon en Heilige Geest om elkaar heen. En in die volmaakte vreugde werd de mens gemaakt als evenbeeld, om die volmaakte vreugde uit te dragen, te beantwoorden, te delen. Dus de eerste ontdekking van de drie-eenheid is dat wij opgenomen zijn in zijn liefde. Hij heeft ons niet nodig bij hem. En ons bestaan is goed, onvervreembaar goed, omdat we naar zijn beeld zijn geschapen. Gemaakt tot vreugde, maar brengt me tot het tweede, Gods liefde in onze redding. Als je gereformeerd bent opgegroeid, dan ken je de drie slag, ellende, verlossing, dankbaarheid. We zijn gemaakt tot vreugde, zie, het was goed. Maar dan breekt de mens met God in een daad van wantrouwen. Er kwam een breuk tussen ons en God. En daarin ging ook het wezenlijke kapot dat ons onderscheidt van de dieren. Relaties gingen stuk. Want waar de liefde voor God verdwijnt, de mens als God verschijnt, zo zei iemand. Want wat is de oerzonde? Dat de slang de mens verleidde om te eten van de vrucht, want dan zult u zijn als God. En Augustinus, die schrijft dus in zijn boek over de drie-eenheid, dat zonde in wezen is zelfliefde die niet verder komt dan zelfliefde. Wij noemen dat ook wel egoïsme. Maar zelfliefde kan nooit het eindstation zijn van mensen, zegt Augustinus. Liefde moet naar buiten, het moet gedeeld worden. Maar zonde is dat de liefde naar binnen blijft gekeerd. Of om met Luther te spreken, de mens is in zichzelf gekeerd en draait kringetjes om zijn eigen bestaan. En daardoor gaat het hart van de mens niet langer draaien om het delen van vreugde, maar om het verwerven van vreugde. Dat noemt Augustinus onze verlangens en onze begeerten. Dan gaan we leven voor onze eigen levens. Dat is het wezen van de zonde. En wederom zien we hier de drie-eenheid in actie. Wanneer redding wederom een vrucht is van zijn vreugde. Hij hoeft ons niet te redden, maar hij doet het omdat hij zelf ons wil terughalen in wie hij is voor ons. Heel Gods wezen raakt betrokken bij onze redding. Het is juist Gods reddingsplan dat ons het meest vertelt over de drie-eenheid. Toen Jezus mens werd op aarde. In het Oude Testament zien we wel glimpen van de drie-eenheid. Maar in het Nieuwe Testament komt de drie-eenheid in volle actie als het gaat om Jezus, de Zoon van God. Meteen al aan het begin van Jezus' missie op aarde roept een stem uit de hemel: dit is mijn geliefde zoon, komt-ie. In hem vind ik vreugde. Hoor je de volmaakte drie-eenheid? Ik hou van mijn zoon. En de zoon houdt van de vader. Dus ook toen Jezus mens werd, deelden vader en zoon nog volmaakte vreugde met elkaar. Ook al is Jezus mens geworden onder de mensen die niet meer wandelen in die vreugde. En wat is de vreugde van de zoon? Dat is de dingen doen van de vader. Johannes 4, vers 34. Jezus zei: mijn voedsel is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Zijn komst op aarde is het plan van de vader. En het plan van de zoon is de wil te doen van de vader. Dus het kruis komt voort uit Gods hart, waarin de volmaakte vreugde al was. De schrijver van de brief aan de Hebreeën verwoordt dat zo in Hebreeën 12 vers 2. Dan zegt hij tegen de gemeente: laten wij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag. Heb je het weer? Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Wat is de vreugde waar Jezus naar uitkeek? Allereerst, voorbij het kruis, weer zitten aan de rechterhand van zijn vader. Iets wat hij zelf ook vaak benoemde. Voorbij het kruis weer verenigd te zijn met vader, dat was zijn verlangen. Maar waarom dan het kruis? Omdat het zijn diepste verlangen was dat wij ook zouden delen in die vreugde van Vader. Jezus zegt tegen zijn leerlingen in Johannes 15. Ik heb jullie lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Komt-ie. Dit zeg ik jullie om je mijn vreugde te geven. En dan zal je vreugde volkomen zijn. Gods verlangen is dat je weer deelt in zijn vreugde. God redt dus niet omdat hij het nodig heeft, maar omdat hij het wil. En wat is delen in zijn vreugde? Is dat we weer delen in zijn liefde. En wat is delen in zijn liefde? Wat heeft delen in zijn liefde als vreugdevolle uitkomst? Dat wij ook weer gaan delen van die liefde. En daar komt Titus, onze tekst, om de hoek kijken. Het is een bizarre tekst, waarin je zo mooi ziet dat naast de liefde ontspringt als een fontein uit de bron Gods liefde voor jou. Want er staat in Titus 3: herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn, bereid om altijd het goede te doen, dat ze van niemand kwaad mogen spreken, vredelievend en vriendelijk moeten zijn en zich tegenover alle mensen steeds zachtmoedig moeten gedragen. Dit is de levensstijl van de christen: vriendelijkheid, gehoorzaamheid, orde, rust, zachtmoedigheid, goedheid, liefde. Dat is onze roeping. Waarom? Nou, zegt hij, Paulus. Ja, ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg. Slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst. Wij verafschuwden en haatten elkaar. Ofwel, wat Augustinus zegt, de mens in zonde die houdt te veel van zichzelf. Waardoor de liefde niet als een fontein ontspringt, maar waardoor je blijft leven voor jezelf. Maar dan komt het. Waarom zouden wij nieuwe mensen moeten worden? Broeders en zusters, dat komt omdat God allereerst zijn goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar is geworden. Hij heeft ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. En barmhartigheid, dat is een woord dat je ook zou kunnen vertalen als: God is van binnenuit bewogen om de mensheid. Van binnenuit bewogen. God wordt van binnenuit in beweging gezet tot ons. Waarom? Omdat wij mogen delen in zijn vreugde. Dat is zijn verlangen. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest, die hij door Jezus Christus, onze Redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door zijn genade rechtvaardig verklaard en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop onze hoop gericht is. En het eeuwige leven is, zei Jezus, dat zij u kennen, de Vader. En zo is onze geloofsbelijdenis een van de belangrijkste omschrijvingen van Gods genade. Vader, Zoon en Geest zijn van begin tot eind verantwoordelijk voor jouw redding. En daarvoor heb jij niets te leveren aan God, slechts te ontvangen. Johannes Chrysostomus, weer een kerkvader, omarmd door de orthodoxe kerk, die zei in een preek over Matthäus: want niet door te werken en te zweten, niet door vermoeidheid en lijden, maar puur omdat wij geliefd zijn door God, hebben wij ontvangen wat we hebben ontvangen, namelijk onze redding. Omdat God in zichzelf 100% verantwoordelijk is. Omdat zijn liefde geen andere bron heeft dan de volmaakte liefde die Vader en Zoon en Heilige Geest voor elkaar ervaren. Ontmoet Gods liefde dus in je schepping, bedoeld om Gods vreugde uit te stralen. Ontmoet hem in zijn redding, geroepen om weer in zijn vreugde te gaan leven. En het laatste wat ik wil zeggen is: je bent geroepen in de vernieuwing. Ontmoet Gods liefde in je vernieuwing. Weet je wat de belangrijkste basis is voor een nieuw leven? Dat zijn niet allereerst goede werken, maar leven aan het vaderhart van God. Als je kijkt naar Jezus' onderwijs, waar hij steeds weer de mensen bij terugbrengt, dan is het nieuwe leven dat wij God weer als Vader aanroepen, het onze Vader. Een van de meest bekende teksten, Matteüs 6, maak je geen zorgen voor de dag van morgen, want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en de rest ontvangt u bovendien. Dat hele lange hoofdstuk in de bergrede gaat maar over één ding. Wat maak jij je zorgen, mens? Terwijl de Vader in de hemel hoogst persoonlijk zich verantwoordelijk voelt voor jouw leven. Voortdurend is dat het onderwijs van Jezus. Als hij tegen zijn leerlingen zegt, kleingelovigen, geloven jullie dan nog steeds niet dat ik het ben bij de storm op het meer? Geloven jullie nog steeds niet dat ik met jullie ben? Dat jullie niet zomaar uit mijn hand vallen? En dat mijn bedoeling met jullie is leven? Het onderwijs van Jezus draait maar om één ding. Dat wij weer gaan geloven dat God onze Vader is. Dat Hij voor ons zorgt. En dat wij daarom niet voor onszelf proberen een leven op aarde te creëren. Maar onszelf overgeven aan de wil van die hemelse Vader. Of zoals Paulus het zegt in Romeinen 8, niets kan ons scheiden van de liefde van God. En daarom moeten wij volharden in het lijden. Ons nieuwe leven draait dus allereerst om vertrouwen, niet om goede werken. Maar de goede werken komen daaruit voort. Ik zal je uitleggen waarom. Kijk, Gods oorspronkelijke geboden waren dit. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. En ik vraag dan altijd aan mijn catechisanten, waarom sluit jij als laatste aan God boven alles en je naaste als jezelf? Ik zeg omdat in Gods oorspronkelijke bedoeling de mens niet aan zichzelf hoefde te denken. Omdat de mens wist dat God al aan jou dacht. Wat is de zondeval? Ik heb mezelf lief boven alles en mijn naaste in zoverre het uitkomt. En God is ergens in mijn leven, als die al ergens is. Dat is de zondeval. En wat doet de mens op de troon? Die heeft niemand meer die voor hem zorgt. Ik moet mijn eigen leven maken. Ik moet mijn eigen leven verwerkelijken. En wat de mens, een christen, weer moet gaan geloven is, door genade zorgt de Vader voor mij. Waardoor ik niet meer zo voor mijn eigen geld hoef te leven, voor mijn eigen carrière, voor mijn eigen perfecte liefde. Ik heb alles al ontvangen. Ik ben een kind van de Vader. Van de Zoon ben ik gered en door de Geest word ik nieuw. Ik heb alles al ontvangen en daarom hoef ik niet meer voor mezelf te leven. Dus goede werken komen voort. Niet uit jouw verdiensten, maar uit vertrouwen. Dat we echt gaan geloven dat er vrede is. Dat wil de Heilige Geest in ons doen, door dat in ons hart in te prenten. En als ik dan zondag 3 samen wil vatten, dan denk ik dat er 3 vuistregels zijn waarmee we naar huis kunnen. 1. God heeft ons niet nodig, maar Hij heeft jou wel gewild. En Hij wil dat je deelt in zijn vreugde en relatie. 2. Gods vreugde bleef volmaakt in de drie-eenheid, ook toen de mens viel. En dat is zijn plan om jou te redden, dat jij weer onderdeel wordt van die vreugde. En 3. Gemeente, nieuw leven in jouw leven begint bij het geloof dat Gods vrede ook voor jou is. Ja, een nieuw leven begint, gemeente, waar jij weer gaat delen in die vreugde. Waar jij weer gaat geloven dat God alles is. En dat de rest vanzelf komt. Amen. We willen daarvan zingen van de drie enige God. Halleluja, eeuwig dank en ere. En daarin staat dit prachtige gebed van vertrouwen. Vader, sla ons steeds in liefde gade. Zoon des Vaders, schenk ons uw genade. Uw gemeenschap, Geest van God. Amen, het zij ons eeuwig lot. Die gemeenschap, dat is de eenheid met de drie enige God. Laten we daarvan zingen. Ons geloof belijden is wederom ons leven uit handen leggen in wat de drie enige voor ons heeft gedaan. We willen die apostolische geloofsbelijdenis ook vanmiddag horen, belijden, en daarna zingen we Jezus alleen, ik bouw op hem. En ook daarin zul je weer zien dat dat lied er naartoe zingt dat wij niet geroofd worden uit zijn hand. En dat is echt de basis van ons geloof. Delen in de vreugde van God. Delen in de ronde dans van de drie enigen. Jezus alleen, die zingen we straks. Laten we gaan staan zover we kunnen. En we belijden met de kerk van alle tijden en plaatsen. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen danken en bidden. Drieënige God, u willen wij danken voor uw liefde die u bewezen heeft in uw schepping, in onze redding, in onze vernieuwing. Dat wij niet uit uw hand vallen. En dat we mogen geloven dat er een vreugde is die blijvend is. Uw vrede die Jezus ons verkondigd heeft na zijn opstanding uit de doden. En wij danken dat we uw liefde mogen proeven in dat we bestaan. Hier in de wereld waar zoveel mensen worstelen met hun richting en met hun zingeving. Mogen wij weten, Heer, deze wereld is bedoeld. Ondanks alle kwaad en gebrokenheid. Wij zijn hier niet zomaar. Maar we zijn voorwerpen van uw vreugde. Heer, in die kapotte wereld mogen we geloven. Het blijft niet bij het kwaad. Want uw liefde is opofferend dichtbij gekomen. Uw zoon heeft zijn leven gegeven. Niet omdat hij het moest, maar omdat hij het wilde. Heer, omdat u het wilde. Dat wij weer zouden delen in uw vreugde. Ja, dat onze vreugde volkomen zou zijn, zoals uw zoon dat zei tegen zijn leerlingen. En Heer, als wij onszelf zo vaak tegenvallen. Als we nog zo vaak dingen doen die lijken op die in zichzelf gekeerde mens. Als we verdrietig zijn over onze liefdeloosheid. We mogen weten, Heer, daar blijft het niet bij. Want uw Heilige Geest is bezig in ons die bron van uw liefde te doen ontspringen. Zodat levend water uit ons komt. Het is ons gebed, Heer. Houd ons dicht bij die vreugde. En Heer, als we die vreugde niet ervaren, breng ons bij die vreugde. Zodat we niet langer voor onszelf leven. Net als de Heer Jezus onszelf kunnen geven aan deze kwade wereld. Overstromende van uw liefde. En zo gaan we de nieuwe week in. Geef ons vertrouwen en geloof dat de wereld van u is. Geef ons vertrouwen en geloof dat uw geboden altijd goed zijn. Ook al zegt ons eigen belang iets anders. Geef ons geloof in de nieuwe wereld die komt. Dat we u zullen zien van aangezicht tot aangezicht. God, zo willen wij bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan zo collecteren en daarna zingen wij een van onze oudste gebeden uit onze traditie, het avondgebed. Wat grappig, ik heb hier trouwens een gezangboekje van mijn jeugd. Gegeven, ja. Nou, het oude gezang 39, maar als je een ander gezangboek hebt, dat is 134. O grote Christus, eeuwig licht. En daar, dat lied eindigt met: O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij aldeer. We zingen straks vers 1, 2, 4 en 6. Thank you. Geloof dat je omringd wordt door Gods aanwezigheid. En dat Hij niets liever wil, dat je deelt in zijn vreugde. Dat mag je ook ontvangen in deze aloude zegen die we aan het einde van elke dienst horen. Ontvang die in geloof en laten we die straks gelovig beantwoorden met het amen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap door de Heilige Geest is met u allen.